Ja, wat een prachtig mooi lied om zo samen te zingen hier met een beperkt aantal mensen in de zaal. Maar een lied wat, wat al in je hart raakt. Ik ben en ik zal er zijn. Zoals al gezegd, vanmorgen willen we ons bezighouden met de Ik Ben uitspraak van Jezus. Ik ben het licht van de wereld. En we gaan eerst een stuk lezen. En laten we maar beginnen met de tekst. En dat staat in Johannes 8. En we lezen vanaf vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En de fariseeën dan zeiden tegen hem: U getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen. Maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in de wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mezelf getuigt. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Ze zeiden dan tegen hem: Waar is uw Vader? En Jezus antwoordde: U kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. En deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen. Ja, vanmorgen gaan we eens onderweg met Jezus. En er staat allemaal zo'n beeld beschreven in dit hoofdstuk. Jezus is onderweg. En is onderweg vanaf de Olijfberg, op weg naar de tempel. En daar is een dia van. Dat is ongeveer een afstand van een kleine kilometer. Nou, dat is niet zo ver, zou je zeggen. Alleen, het is niet zoals in ons land, allemaal mooi vlak. Nee, er is al, zoals het geschreven staat, hij is op de Olijfberg. Dus hij is van een hoogte, gaat hij naar beneden, naar de Kidrondal. En dan omhoog naar het tempelcomplex in Jeruzalem. En op de dia sta je op de Olijfberg en kijk je naar de rotskoepel. Dat is die goudkleurige koepel op de berg Moria. Die rotskoepel is door de islamieten neergezet, al heel lang geleden. En staat nu op de plaats waar ongeveer meer dan 2000 jaar geleden een tempel heeft gestaan. Die door koning Herodes ongeveer tijdens het leven van Jezus is herbouwd. Zo zie je dat Jezus best een pad moest gaan van beneden, van boven naar beneden, door het dal en dan weer omhoog. Maar we gaan eerst even een stukje terug, in de tijd om de verbanden te zien. In hoofdstuk 7 van Johannes lezen we dat Jezus veel rondtrok in het noorden van Galilea, van Israël. Galilea, dat is het noorden van Israël. Op de dia zien we dat Jezus daar in het noorden rondliep en Judea, met name voor de Israëlieten, is Galilea een gebied waar je eigenlijk niet naartoe moet gaan. Jezus noemt deze regio ook wel Galilea der Heidenen. Een regio, een provincie zou je kunnen zeggen, die niet zo goed bekend stond. Maar uiteindelijk zijn er nergens zoveel mensen tot geloof gekomen dan in Galilea. Je ziet op het plaatje, zie je het meer van Galilea. En plaatsen als Capernaum, Cana en Nazareth, waar Jezus opgroeide. Plaatsen die ook in de Bijbel voorbij komen met allerlei verhalen die daar zijn gebeurd. Maar dit is het noorden, het is Galilea. Een gebied waar Jezus vaak naartoe terugging omdat de mensen hem wilden doden. Wanneer Jezus en zijn discipelen naar Jeruzalem gingen, dan moesten ze dus door Samaria. Dat zie je ook, dat is het midden. En in Samaria wonen de Samaritanen. Nou, dat was een volk waar de Joden een beetje hun neus mee ophielden. omdat ze vonden dat de Samaritanen niet het zuivere Joodse geloof navolgden. Een echte, oprechte Jood ging ook niet door Samaria, maar liep eromheen. In tegenstelling tot het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waarin we lezen hoe juist mensen die man wilden helpen, Samaritanen waren. En niet de mensen die het allemaal zo goed wisten. Jezus gaat pas naar de tempel, dus naar Jeruzalem, en dan gaat hij naar Judea, wanneer hij het tijd vindt om te gaan. En die gebeurtenissen in Johannes 7 en Johannes 8 spelen zich af rondom het Loofhuttenfeest. En het is goed om daar even bij stil te staan, jongens en meisjes. Want misschien hebben jullie wel een paar weken geleden een iglo gebouwd. En dat is hartstikke leuk om te bouwen. Wat is het moeilijkste van een iglo? Het dak. Ik heb een meester op school, die was ook bezig met de kinderen om een iglo te bouwen. Het is hem ook niet gelukt om het dak te bouwen. De kinderen stonden in die iglo en hebben ontzettend veel plezier gehad. Maar er is geen dak opgekomen. En eigenlijk is hetzelfde met het Loofhuttenfeest. Dan maken de Joden een hut. Een hut van hout, met takken en bladeren. Palmtakken, waar ze ook veel plezier aan beleven. Want het is een voorbereiding voor een feest. Op de volgende dia zie je een beetje hoe mensen daar bezig zijn om die hut te bouwen. En ook het dak blijft daar een beetje open, min of meer. Want vanuit die loofhut moet je de sterren kunnen zien. Dan zie je ook de grootheid van God vanuit het loofhut. En de hut wordt versierd met vruchten, groenten en slingers. Het Loofhuttenfeest is eigenlijk rechtstreeks een opdracht van God. Want in Leviticus 23 instrueert hij het volk Israël om elk jaar een week lang terug te denken aan de tijd dat ze uit Egypte zijn vertrokken. Ze waren bevrijd. En ze liepen door de woestijn 40 jaar lang naar het beloofde land Kanaan. En daaraan denkt het Loofhuttenfeest terug, hoe ze in die woestijn leefden. Om dat te gedenken bouwen sommige Joden een hut bijvoorbeeld in hun achtertuin, nog steeds. Een hut in de achtertuin. En hierdoor ervaren ze hoe ze kwetsbaar ze zijn en afhankelijk zijn van God. Deze loofhut heet Sukka in het Hebreeuws. En alle grote maaltijden worden tijdens dat feest gegeten in het loofhutje. Samen met vrienden en familie. En deze hut is niet zomaar een boomhut of een opgezette tent. Moet aan allerlei eisen voldoen. Achter bijna elk detail zit een diepere symbolische betekenis. Met het feest vieren de Joden niet alleen dat God voor hen zorgt, maar ook dat de laatste oogst van het jaar binnengekomen is. Daarom is het eigenlijk min of meer verplicht om 7 dagen vrolijk te zijn. Feest te vieren. En ook Jezus viert het feest van het loofhutten in de tempel. En een van de tradities bij het Loofhuttenfeest was een waterceremonie, die elke morgen vroeg werd uitgevoerd in een soort optocht. Een gouden kruikvaas werd gevuld met water uit de bron van Siloam. Ook in Jeruzalem is een bron waar je het water uit kunt halen. En in een optocht gingen ze dan door de waterpoort naar de tempel, om daar in een bak bij het altaar het water uit te gieten met het wijnoffer. En die optocht van het water uit de Siloam na de tempel werd juichend, zingend en dansend gedaan. Begeleid met muziekinstrumenten. Je kunt je wel voorstellen wat voor een feest is geweest. In de geschiedboeken staat beschreven dat als iemand nog nooit de blijdschap heeft gezien rondom deze waterceremonie, dan had hij nog nooit blijdschap in zijn leven ervaren. De ceremonie was vol met blijdschap omdat het symbolisch gedaan werd als een vervulling van een profetische woord in Jesaja. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En de Bijbel vertelt heel precies dat Jezus aanwezig was bij dat Loofhuttenfeest. Niet zomaar, nee, dat is essentieel voor het feit dat Jezus in de tempel aanwezig was. Het Loofhuttenfeest werd gevierd. Want toen Jezus in Johannes 7 het Loofhuttenfeest meevierde, trok hij op die laatste dag flink de aandacht. Hij stond op, normaal gesproken zat hij, en sprak hij met de mensen en verkondigde het evangelie. Nee, hij ging staan en hij zei, als iemand dorst heeft, Laat hij bij mij komen en drinken. Het was een verwijzing naar het wateroffer. Maar Jezus had het niet over het water in die kruik, maar het levend water dat beschikbaar is voor iedereen die in hem gelooft. Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Wanneer zijn geest in je werkt, dan kun je niet stil blijven zitten. Net zoals die mensen die daar dansten en zongen en muziek maakten. Dan ben je ontzettend blij, dan moet je erover praten en getuigen. Want dan is er niets wat je dan nog tegen kunt houden. En hoe is dat bij jullie? Stroomt jouw mond soms ook over om Jezus groot te maken? Op school, voor zover je op school komt. Op je werk, als je mensen tegenkomt. In je buurt. Best soms moeilijk, hè, om dat, daarvan te getuigen. Maar als het stroomt, als het levende water uit je binnenste stroomt, dan moet je daarvan getuigen. Dan moet je daarvan van zingen. Dat we net zoals we net hebben gedaan. Het wordt in ieder geval in die tempel wel duidelijk dat er verschillend over Jezus wordt gedacht. Veel mensen zien hem als een profeet. En anderen willen hem liefst pakken, grijpen en doden. Ze zien een bedreiging. Er staat in de Bijbel dat de dienaren in de tempel aan de fariseeën en schriftgeleerden zeggen dat er nog nooit zo gesproken is als zoals Jezus doet. Het valt op, de manier waarop Jezus spreekt is van een bepaald gezag. En mensen raken daarvan onder de indruk. Maar niemand durfde echt Jezus op te pakken, want ze waren natuurlijk bang wat er in de tempel zou gebeuren. En voor de fariseeën en schriften is het ook onmogelijk dat iemand uit Galilea, want daar kwam Jezus vandaan, een profeet kon zijn. Onbestaanbaar. Dus in die zin moeten ze erom lachen. Aan de andere kant zien ze toch een enorme bedreiging in Jezus. Ze willen hem in de val lokken. We komen nu aan het begin weer van ons verhaal. Jezus in de tempel. En op dia 4 zie je dan een grote tempel. Eerst proberen tegenstanders Jezus in de val te lokken door die overspelige vrouw bij hem te brengen. Anne Nijburg en Dirk-Jan Driphagen hebben daar pas geleden over gesproken. Allebei met een verschillende inval. Bijzonder dat juist dat hoofdstuk, hoofdstuk 7 of hoofdstuk 8, het eerste gedeelte, twee keer voorbij komt afgelopen weken. Ze proberen Jezus in de val te lokken door die vrouw bij Jezus te brengen. Maar Jezus doorstaat die test met glans. Want als hij zegt, wie zonder zonde is, gooi de eerste steen. Werp die steen naar die vrouw, want ze moest eigenlijk gesteend worden. Dan is er niemand die dat doet. Niemand blijkt zonder zonde te zijn. Niemand veroordeelt haar. Ook Jezus niet. Hij zegt, ga heen. En zonder niet meer. De afgelopen en de komende weken gaan we stilstaan bij de ik ben uitspraken. We hebben inmiddels 3 gehad. En uit de methode vertel het maar, bij het kinderwerk zetten we dat centraal. En jullie tassies, jongens en meisjes, hebben jullie een grote fles met water gevonden. Met de uitspraak, ik ben het water dat leven geeft. Afgelopen zondag hebben jullie misschien brood gebakken. Ik heb in ieder geval gezien op een filmpje dat Emma en Mirjam Geloe bezig waren om brood te bakken. En dat Janette vertelde dat Jezus zijn lichaam eigenlijk het brood uit de hemel is. Hij is voor onze zon gestorven. En die ik ben uitspraken doen eigenlijk een beetje tekort aan wat Jezus duidelijk wil maken in de tempel. Misschien is het goed om even terug te gaan naar de eerste boeken van de Bijbel waar het voor het eerst ik ben naar voren komt. En weten jullie waar dat staat? Waar staat in de Bijbel de eerste ik ben uitspraak? Of komen we het voor het eerst tegen Exodus 3? Misschien ken je het verhaal wel van Mozes die bij die brandende braamstruik komt. Die braamstruik die niet verbrandt. Maar waar de Heer hem oproept om naar Egypte te gaan. En Mozes zei tegen God, dat lezen we vers 13 van hoofdstuk 3. Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van de Vader heeft mij naar u toegezonden. En ze zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Ik ben betekent dat God er altijd al is en altijd zal zijn. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Hij is altijd al geweest en zal er altijd zijn. Dat kunnen we met ons klein menselijk verstand niet eens begrijpen. Je moet dan ook bijvoorbeeld denken aan het woordje eeuwig. Geen begin, geen eind. De Heere God noemt zich ik ben. Niet ik was of ik kom, nee ik ben. Wat denken jullie, zal het toeval zijn dat Jezus deze uitspraken over zichzelf doet? Maar ik weet er zeker van niet. Jezus is de Zoon van God, hebben we net gezongen. Dus hij is ook tegelijkertijd God. Johannes maakt nog melding van een andere gebeurtenis die ook op het Loofhuttenfeest plaatsvond. In die tijd, en dan praten we over de maand september, was er na zonsondergang nauwelijks meer licht in de straten. En dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Want overal brandt licht bij ons. In de straten, de lantaarnen, maar ook bij jullie thuis, in de kamer. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het helemaal donker is. Nou, voor de Israëlieten wel. Een olielampje misschien. Maar ja, die moest je wel aandoen. Moet je aansteken. Dus het was echt heel erg donker, juist in die tijd. Maar volgens de traditie werd op het Loofhuttenfeest enorme grote kandelaars aangestoken in het vrouwenhof van de tempel. Bij het invallen van het duisternis klommen de priesters met enorme lange ladders naar grote kandelaars die op hoge palen stonden. Er wordt gesproken van wel 25 meter hoog die boven het tempelplein uitstaken. Dat lezen we in de geschiedenisverhalen die naast bijvoorbeeld een Flavius Josephus zijn geschreven. Elke kandelaar heeft 4 lampen. En de priesters vulden die containers van deze kandelaars steeds met 15 liter olie. Nou, dat is nou wat, 15 liter. En de lonten van die lampen waren gemaakt van oude priesterkleding. Dus die lampen schijnen zo ver dat er geen plein of steeg in Jeruzalem was die niet verlicht werd volgens de Talmud. Dat is een geschiedkundig boek. De tempel lag verhoogd, dus ook op een berg. En je kon van heinde en ver kon je het licht van de tempel, van die grote kandelaars, zien. Dus het was heel erg indrukwekkend. En het grote licht van die kandelaars herinnerde de mensen aan de vuurkolom die hun gids was geweest door de woestijn. Het was alsof die vuurkolom boven de stad bleef hangen. En dan moet je dus voorstellen, dat is de setting waarin Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Niet die kandelaars die zo hoog schijnen over Jeruzalem. Nee, hij is het licht. Ik ben het licht voor de wereld. En om dit woord goed te begrijpen, moeten we eens kijken naar waar en wanneer Jezus dit zegt. Op de volgende dia zie je een doorsnede van de tempel. Rechtsboven zie je een plaatje, een beetje uitvergroot. Zie je de ingang die vaak door Jezus werd genomen als hij bij die tempel kwam. Ik heb al verteld, hij kwam uit het dal, ging omhoog, kwam bij de tempel. En daar was de Oostpoort, en dat wordt nu ook wel de Gouden Poort genoemd. Waar nummer 5 en 6 in de tempel staan, bevond Jezus zich vaak. Waarom juist daar? Nou, volgens vers 20 sprak hij de woorden van ik ben het licht der wereld bij de schatkamer van de tempel. Dat lezen we in het laatste stukje van ons verhaal uit de Bijbel. In de schatkamer, je zou kunnen zeggen waar het geld werd verzameld. En die schatkamer lag in de voorhof van de vrouwen. Jezus gaf bij voorkeur onderricht. Hij gaf les in het centrum van het gebouw. En dat was de schatkamer van de tempel. Daar was het altijd zwart van de mensen. Ja, we kunnen ons dat niet voorstellen, maar de tempel was zo groot als 30 voetbalvelden. Nou, ga maar eens een keer naar een voetbalterrein en hoeveel velden, ga de velden maar eens tellen. Maar het waren dus 30 velden groot. Zo groot was het tempel. totaal. En ook in de geschiedkundige beschrijving wordt wel gesproken over 10.000 mensen die op één dag op zo'n feest in de tempel waren. Zoals bijvoorbeeld bij het Loofhuttenfeest. Mensen die wilden komen, die wilden gezien worden, wilden anderen zien. Mensen wilden die tempelbelasting betalen. Maar ook bedelaars waren daar. Daarom ging Jezus daar ook naartoe. Want daar waren heel veel mensen. Daar kon hij zijn verhaal vertellen. En hij deed er helemaal niet geheimzinnig over. Iedereen kon horen wat hij zei. En toen de tempelpolitie hem als arrestant naar de hoge priester bracht, vroeg deze wat zijn boodschap was en wie zijn volgeling waren. En het antwoord van Jezus was: ik ben altijd in het openbaar tot de mensen gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op de plaatsen waar Joden bij elkaar komen. Ik heb nooit iets in geheim gezegd. Dat klopt. Getuigen genoeg. Wanneer sprak Jezus deze woorden van het licht der wereld? Nou, dat moet waarschijnlijk tegen het eind van het Loofhuttenfeest geweest zijn. Het feest dat dus herinnert aan de doortocht door de woestijn. En op de eerste avond staken ze die kandelaars aan. En de kandelaars waren het beeld van de vuurzuil. Het licht dat voor de Israëlieten uitging in de Sinaï-woestijn. Juist daar zegt hij dat hij het licht der wereld is. Waarmee hij ook wil zeggen, zoals God in de woestijn het licht was voor de Israëlieten, zo ben ik het licht voor iedereen. En als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, dan stelt hij zich gelijk met God. Ik ben is ook de godsnaam die ooit aan Mozes is geopenbaard. Ik ben die ik ben. Ik ben het licht der wereld. Het is dus niet zomaar een leuke uitspraak van Jezus die hem toevallig voorbij kwam, doordat hij die lampen zag. Nee, hij herinnert zich aan het feit dat hij de Zoon van God is. Jezus maakt dus eigenlijk duidelijk wie hij is. Hij is de Zoon van God. Dus ook tegelijkertijd God. Ja, ook onbegrijpelijk voor ons, ook voor mij. Jezus, mens en God. En de fariseeën zijn natuurlijk boos over deze uitspraak. Ze snappen wel wat hij zegt. Zij kennen ook de schrift. En ze zeggen dat Jezus dit niet mag zeggen. Want hij zegt het over zichzelf. Hoe kun je nou over jezelf zeggen, ik ben? Dan moet je een getuige bij je hebben. Dus dat kan niet waar zijn. Maar Jezus zegt, de getuige is mijn Vader, die mij gezonden heeft. Hierin spreekt Jezus ook het boek Jesaja na. Ik heb ook u gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Ik heb ook u gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Jezus is gekomen voor alle mensen. Niet voor alleen de Israëlieten, nee, voor alle mensen op deze aarde. Iedereen mag hem kennen. Iedereen mag het licht zien. Hij is het licht dat schijnt voor iedereen die gelooft. Wie in hem gelooft, zal net als iedereen niet in de duisternis hoeven te lopen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën geloven er niet en ontkennen dat Jezus het licht der wereld is. Hierdoor blijven zij in de duisternis wandelen. En ook wij, als we de Heer Jezus mogen kennen als onze heiland en verlosser, worden opgeroepen om stralende lichten te zijn. Zijn licht mogen we laten stralen door ons heen en om ons heen, opdat de mensen door ons zien dat wij door hem verlicht zijn. Ik denk ook dat het goed is om erbij stil te staan, als je weer deze week ingaat. Dat jij ook het licht mag zijn, het licht mag uitstralen. Want in Matteüs staat, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op de standaard. Je stopt het niet onder een emmer om het zo maar te zeggen. Nee, je zet het op een verhoging, zodat iedereen het kan zien. En het schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Het licht Jezus voor de hele wereld zal nooit worden gedoofd. Onmogelijk. En als we het licht tegemoet leven, zal de duisternis achter ons vallen en verdwijnen. Amen.